Broeders, wij hopen vanmorgen en ook morgenochtend met elkaar wat stil te staan, wat verkenningen te plegen in de boeken die ons de geschiedenissen van koning Salomo beschrijven. En ik wil deze morgen inzetten met een lezing uit 1 Koningen 3. 1 Koningen 3, de versen 1 tot en met 15. En ik hoop zo dadelijk toe te lichten van waar we nu inzetten bij dit gedeelte. 1 Koningen 3, we lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. Te beginnen bij vers 1. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte, en nam de dochter van Farao en bracht ze in de stad Davids. Totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heeren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogten, want geen huis was de naam des Heeren gebouwd tot die dagen toe. En Salomo had de Heere lief. Wandelende in de inzettingen van zijn vader David, alleen offerde hij en rookte op de hoogten. De koning ging naar Gibeon om aldaar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom, des nachts, en God zei, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zeide, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan. Gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, zittend op zijn troon als te deze dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, noch in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk, dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet kan geteld, noch gerekend worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandig onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heeren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zeide tot hem, daarom, dat gij deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd hebt voor u vele dagen, noch voor u begeerd hebt rijkdom, noch begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerichtszaken te horen, zie, ik heb gedaan naar uw woorden, zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke voor u niet geweest is en uws gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven, bij de rijkdom en eer, dat uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op en ziet, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heeren, en offerde brandoffers en bereidde dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. Tot zover, broeders, de lezing van 1 Koningen 3. je kunt het natuurlijk van veel Bijbelheiligen zeggen. Al is zelfs iedereen het er niet over eens dat ik Salomo zo zou mogen noemen. Maar toch. Je kunt het natuurlijk van veel Bijbelheiligen zeggen. Maar toch is Salomo een man met een bijzondere naam. Een koning met een bijzondere betekenis. Een man, een koning, ook met een bijzondere plaats, ook in onze gedachten. Een vorst van wie we dan ook bijzondere verwachtingen koesteren. Of is dat voor u anders? Kijk, na Saul. Ja, toen werd het toch al wel heel wat anders met koning David. Het werd heel wat beter met de inauguratie van David als koning over Israël. En dan komt Salomo en dan zijn we onwillekeurig van gedachten. En nu wordt het eigenlijk nog beter dan het was. Zijn regering zal immers een tijd van vrede meebrengen voor het volk, van voorspoed. En niet te vergeten, ten tijde van de regering van Salomo zal die imposante tempel, dat huis van God, eindelijk worden gerealiseerd. En zijn ster rijst hoog onder de volkeren. Die psalm die we zo even zongen, die zingt het. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Er hangt dan ook rondom deze koning, ja, een sfeer van grootheid in zijn eigen dagen al. U weet dat vanwege zijn wijsheid, maar ook nog wel op andere manieren. En daar heeft Salomo zelf ook natuurlijk wel voeding aan gegeven. We komen er nog wel op, vooral aan de dag van morgen. Maar als je toch leest van een ivoren troon, ook nog eens overtrokken met goud, met 6 traptreden en op elke traptreden 2 leeuwen. Als je leest hoe het koninklijke hof wordt opgeluisterd met goud en zilver, ivoor en nota bene apen en pauwen. Als je leest van al die wagens, van al die ruiters en van al die wagensteden. En als je dan ook nog de conclusie verneemt van de schrijver van het koningenboek, als hij schrijft: alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde, in rijkdom en in wijsheid. Als je dat alles op je in laat werken, en dan kom je vanzelf onder de indruk van de grootheid van Salomo. Als ik dat even zo zeggen mag, er ontstaat bijna een aureool van verhevenheid rondom de naam van deze vorst. En dan lees je in andere bronnen, in diverse bronnen, lees je ook nog eens over de galerij van Salomo, over de oden van Salomo, over het testament van Salomo, over de vijvers van Salomo, over het boek der geschiedenissen van Salomo. Zonder nu in te gaan op alle historische vragen van dien. Maar hoe dan ook, Salomo staat te boek, en zelfs in uiteenlopende boeken dus, als een vorst van een bijzondere statuur. Toch zijn er ook wel andere vragen gesteld bij deze koning. Kritische vragen. Vragen wie Salomo nu echt is. En dan is bedoeld hoe we deze grote vorst en hoe we zijn gang in het licht van de Heere nu moeten begrijpen. Salomo, toen ik begon na te denken over deze koning en wat over hem beschreven wordt, toen was ik van gedachte, nou dat valt allemaal wel een beetje mee. Het is wel duidelijk. Maar ik moet u eerlijk bekennen dat hoe meer je je er dan mee bezig houdt en hoe meer je ermee bezet raakt, hoe moeilijker het dan toch ook weer wel wordt. De verwachtingen zijn groot als deze koning aantreedt. Ik zinspeelde daar al even op. En, laten we wel wezen, veel van die verwachtingen bleken niet te vergeefs. Salomo bracht zijn volk een tijd van bijzondere voorspoed en bracht zijn volk een tijd van bijzondere zegen. Ieder zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zegt de Heilige Schrift van die tijd van Israëls historie. En niet te vergeten, hij schonk, zoals genoemd al, het volk de tempel. Maar in alle eerlijkheid laat de Heilige Schrift, broeders, ons toch ook zien hoe deze koning eindigt. Hoe zijn regeerperiode eindigt, maar hoe ook zijn leven aan zijn einde komt. En dan denk je bij jezelf, zowel die regeerperiode als dat leven van Salomo, die lijken toch als een nachtkaars uit te gaan. Ik kom daar morgen uitvoerig op terug. Voor nu alleen de vraag: wat heeft het te betekenen dat de Heilige Schrift over het sterven van Salomo zo buitengewoon sumier is? En over de begrafenis van deze koning buitengewoon beknopt is. Het is een half vers. Een half vers. En het sterfbed van die koning, die koning van de 3000 spreuken, de koning van de 1005 liederen, het sterfbed van die koning komt op ons, laat ik zeggen, nogal sprakeloos over. En van de grootsheid in zijn leven blijkt in zijn sterven niets. Dan is wel duidelijk geworden dat ook Salomo niet die echte theocratische vorst is. En dan bedoel ik een herderkoning zoals de Heere die zelf bedoeld heeft. Want u weet, de Heere zelf is de koning van Israël. En de aardse koning komt nooit op zijn plaats, op zijn troon. En dus dient die koning te regeren overeenkomstig de wil van de Allerhoogste en in de geest van de Heere. Nog anders gezegd, in zijn regering heeft hij de beeltenis van de Heere zelf te vertonen. U weet hoe het wat dat aangaat is afgelopen met die eerste koning. Zijn naam viel al even, koning Saul. En David, hoeveel goeds er natuurlijk ook over David te zeggen zou zijn en te zeggen valt, ook hij bleek een koning met de nodige tekortkomingen, de nodige gebreken. Het zijn episodes uit de geschiedenissen van Israël die, zo zou je kunnen denken, het volk toch wel moesten uitdrijven tot de Heere, verlegen om en verlangend naar die ware herderkoning van hem. Ook Salomo blijkt nu een mens van gelijke bewegingen als wij. Hoezeer de komende Christus ook in hem zijn schaduwen vooruitwerpt. En hoezeer Salomo in allerlei zin en opzicht inderdaad een type van Christus is. Toch komt ook deze herderkoning er alles aan tekort. En toch faalt ook hij ten laatste in die hoge roeping om een herder Israëls te wezen. Zodat die vaak aangehaalde woorden uit het Nieuwe Testament ons vertroosten. En zie, meer dan Salomo is hier. Broeders, hoe willen we ons in deze tweeluik nu met deze koning bezighouden? Er is natuurlijk veel wat in aanmerking komt als het gaat over Salomo. En het is zeker te veel voor twee verkenningen zoals wij die proberen te plegen. En we zouden bijvoorbeeld Salomo's wegen kunnen nagaan en daarbij kunnen bedenken in welke zin hij een type, een prediking van de grote vredevorst is. Dat is nuttig, dat is ook nodig. De Heere bereidde zegen door middel van deze koning voor zijn volk en hij was in allerlei zin een zichtbare prediking van wat die gezalfde des Heren, die grote nazaad van David, zou zijn en zou doen. En er zijn vanuit het leven en de regering van Salomo talloze lijnen te trekken naar de regering van Christus, zijn koningschap. En die lijnen liggen in veel gevallen ook voor de hand. De psalm die we zo even zongen, psalm 72. Ja, daarvan zeggen bijvoorbeeld de kanttekenaren, onder Salomo's voorbeeld profeteert David mede zeer heerlijk van de hemelse koning Christus en zijn koninkrijk. En we zouden ons inderdaad heel goed en ook met nut daarmee kunnen bezighouden vanmorgen en morgenochtend. Toch wil ik daar in deze bijdrage niet de nadruk op laten vallen. Bovendien kunt u dat best ook zelf af, toch? We zijn daar best goed in. Meer dan Salomo is hier. Het is een hele dankbare hermeneutische regel om met een bepaalde gemakkelijkheid over het leven en de regering van deze koning te preken, niet? Menig prediker heeft er ook allerlei variaties op bedacht. Je hoeft alleen maar de naam te verwisselen. Of dat altijd goed uitkomt en goed afloopt, dat is de vraag, of misschien is dat wel geen vraag. Waarmee ik niet zeggen wil dat we ons niet een en andermaal zullen verwonderen vanwege het venster op Christus. En dan het liefst hem bewonderen, die de vrede is. We zouden ons ook kunnen bezighouden, omstandig, met wat ik genoemd heb voor mezelf het opus magnum van Salomo. En u begrijpt, dan zinspeel ik op de tempel, het huis dat Salomo voor de Heere gebouwd heeft. De schrift zelf staat daar in verband van de geschiedenissen van Salomo zeer uitvoerig bij stil. Dat zegt wel wat. De eerste 11 hoofdstukken van het Koningenboek, globaal gezegd, zijn gewijd aan de regering van Salomo en 4 daarvan hebben betrekking op de tempelbouw. Dat zegt wel iets over de bijzondere betekenis die deze koning in het geheel van de geschiedenis van het volk van God heeft gehad. Hij heeft de Heere een huis gebouwd. En wat voor huis? Salomo, die daartoe de opdracht al heeft gekregen van zijn vader David, vergezeld van de overdracht van alles wat hij al voor de bouw van de tempel bij elkaar had gebracht. En als we inderdaad de aandacht zouden richten op dat opus magnum van Salomo, ja, dan komen we niet verder. Dan komen we niet verder. In die tempel, broeders, daar is zoveel wat van Gods gunst getuigt. In die tempel is er zoveel wat zo rijk de Christus predikt, bijzonder de moeite waard, maar dan hebben we het niet meer over Salomo. Natuurlijk, we komen te spreken over de tempel van Salomo. En zeker, we gaan het hebben over zijn spreekwoordelijke wijsheid. En we zullen ook zijn fabelachtige rijkdom nog bezien. Trouwens, dat zijn over het algemeen de 3 onderwerpen die vooral in verband met Salomo worden genoemd en waarvoor de aandacht wordt gevraagd. En ja, we moeten het ook nog over al die vrouwen hebben. Niet omdat dat zo nodig moet natuurlijk. Je kunt daar ook wel eens wat te graag en te gretig over spreken. Ik bedoel, we spreken er schande van, nietwaar? En we veroordelen dat ferm. Hoe kon die man dat toch doen? En intussen denk ik wel eens, vinden we het op een bedenkelijke manier ook wel weer een beetje vermakelijk. En wordt er wel snel geglimlacht als dat gedeelte aan tafel ter sprake komt of gelezen wordt. We hebben het er morgen over. In verband met die ingrijpende kentering in het leven van deze koning. Maar niet als een doel op zichzelf hebben we het erover. Al die dingen komen natuurlijk aan de orde als je het over Salomo hebt. Toch zou ik de tweeluik van deze morgen en morgenochtend graag willen inrichten rondom twee scharnierpunten. Want dat zijn het denk ik toch wel. En dan bedoel ik de twee verschijningen van de Heere aan deze koning Salomo. Om te beginnen de verschijning van de Heere te Gibeon, daar hebben we zo even met elkaar van gelezen. Die wordt ons beschreven in 1 Koningen 3. En vervolgens de verschijning van de Heere 24 jaar later, als zowel de tempel als het paleis van de koning zijn voltooid. En als ik die twee verschijningen, als ik die twee scharnierpunten noem, dan is dat niet zomaar een benaming. Het heeft me getroffen dat de Bijbelschrijver zelf die twee verschijningen nadrukkelijk ook met elkaar in verband brengt. Die tweede verschijning, daar gaan we morgen van lezen, 24 jaar na deze eerste verschijning, die wordt door de Bijbelschrijver ingeleid met de woorden: het geschiedde nu, als Salomo voleind had te bouwen het huis des Heren en het huis van de koning en al de begeerten van Salomo die hem gelust had te maken, dat de Heren ten andere male aan Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. Twee scharnierpunten, twee kantelpunten, twee kruispunten in de geschiedenis van deze grote vorst. Kruispunten zeg ik, ja, want het zijn punten waarop de Heere op een bijzondere wijze de weg van Salomo kruist. Zijn weg kruist met een bijzondere boodschap. En die eerste verschijning, de verschijning in Gibeon, die vindt dus plaats, daarvan hebben we zo even gelezen van die verschijning, die vindt dus plaats kort na de troonsbestijging van Salomo. De koning gaat offeren te Gibeon, hebben we gelezen. Ongetwijfeld uit dankbaarheid voor het feit dat de Heere hem op de troon heeft gezet. In een hartelijke begeerte om de Heere te dienen. Derde vers, dat vermeldt ons toch. En Salomo had de Heere lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Waarom gaat Salomo eigenlijk naar Gibeon? Nou, daar staat, er was een grote hoogte, een groot altaar wat ruimte biedt aan dat geweldige offer. Maar anderen wezen erop dat Salomo ook naar Jeruzalem had kunnen gaan. Daar stond de ark immers. Maar bij de tabernakel te Gibeon staat dat koperen altaar dat ooit door Bezaliel is gemaakt. Wat de zaakjes iets laat zien van de verscheurdheid van de dienst des Heren. In die tijd is het te veel gezegd als ik zeg dat kennelijk Salomo's hart vooral naar het altaar uitgaat. Al zeg ik tegelijk en bedenk ik tegelijk dat hij aan het einde van het gedeelte voor de ark verschijnt. Brandoffers brengt hij er. U weet, offers die uitdrukken hoe het hele bestaan de Heere wordt toegewijd. Onvoorwaardelijk in zijn dienst. En in die nacht na dat reusachtige offer droomt Salomo een bijzondere droom. De Heere verschijnt hem. Dat zal geen toeval zijn, toch? De Heere spreekt, maar dat offer is gebracht van vrede. Hij weet wat in het hart van Salomo is. En vandaar dat de Heere met die vraag, of eigenlijk moet je zeggen dat bevel, tot Salomo komt. Het is wel een bijzonder genadig bevel. Hè? Het is een soort carte blanche. De Heere komt naar Salomo toe met het bevel, begeer wat ik u geven zal. En de Heere wist kennelijk dat hij niet beschaamd zou uitkomen met wat Salomo begeren zou. Hij weet wat zijn verlangen is. En je zou kunnen zeggen, eer hij roept, antwoord de Heere al. Begeer wat ik u geven zal. U kent zijn begeerte. Salomo verlangt geen meerdere macht. Hij verlangt geen meerdere rijkdom. Hij verlangt ook niet een grotere, nog groter koninkrijk. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Salomo begeert van de Heere wijsheid. Ontbrak het hem daar dan aan? Nou, als ik David hoor in zijn laatste dagen, die daar een hele vertrouwelijke samenspreking heeft met zijn zoon Salomo, stond de prins op dat moment nog al als wijs bekend. In zijn laatste woorden heeft David het nadrukkelijk over de wijsheid van Salomo. Kennelijk was die eigenschap van zijn zoon, de oude koning, bijzonder opgevallen. Maar misschien kenmerkt het juist wel het wijze hart dat het zich van zijn beperkte inzicht bewust is. Geef uw knecht een verstandig hart. Bijzondere beden. Die natuurlijk niet alleen op zijn plaats is voor een koninklijke voorganger. Al is de wijze, dat mogen na het gelezene duidelijk zijn, dat de manier waarop de Heere Salomo met wijsheid begiftigd heeft een unieke is geweest. Enig in zijn soort. Maar ik had het niet over de verhoring, ik had het over het gebed. Wie zou er niet om verlegen zijn? Ook als we heel klein, heel bescheiden, geroepen zijn een herder te zijn. En dan ook nog eens met nadruk een onderherder te zijn. Geef dan uw knecht een verstandig hart. Broeders, wanneer baden wij dat voor het laatst? Geef uw knecht een verstandig hart, Heere, om uw volk te richten. En dat gebed, dat richten, mag je wat mij betreft breed verstaan. In het geval van Salomo gaat het dan vooral om recht verschaffen, dat is duidelijk. Maar u weet, dat hangt toch nadrukkelijk samen met het leiden en wijden van het volk. Met het wijzen en spreken van de woorden Gods. En wat u en mij betreft, je ziet ze voor je toch? Als pastor, als herder, als prediker. Een gebed voor in de binnenkamer, broeders. Een gebed voor in de studeerkamer. Een gebed voor in de consistoriekamer. Maar ook een gebed voor aan de voet van de kansel. Geef uw knecht een verstandig hart. Letterlijk heeft Salomo het over een horend hart. Een hart dat luistert. Denk nog even naar gisterenmiddag. Geef uw knecht een luisterend hart. Bid Salomo. Een hart dat inzicht, een hart dat verstaat. Dat inzicht heeft en doorzicht heeft. En ik denk niet dat Salomo dan alleen bedoeld heeft om te luisteren naar anderen, hun diepste motieven, hun noden, hun vragen, hun ongerechtigheden, maar dat Salomo ook daarbij inbegrepen heeft het luisteren. Een luisterend hart dat hoort naar de Heere. Een hart dat hem niet in de rede valt. En een hart dat hem, dat niet op de Heere vooruit loopt. En dat het ook niet beter weet dan God. Weet u wat me ook zo getroffen heeft? Niet alleen het gebed van Salomo, waar hij overigens niet meteen mee komt, maar de overwegingen die aan dat gebed ook vooraf gaan. En dan concreet de woorden van Salomo over zijn vader, over zichzelf en over God. Om te beginnen valt het op wat Salomo zegt over zijn vader, David. Gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, staat er in vers 6. Gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En als je dat leest, dan denk je bijna bij jezelf. Weet Salomo dan niet waar hij vandaan komt? Wat er allemaal aan vooraf is gegaan? U weet dat Batseba zijn moeder is. En hij weet toch ook wel hoe zijn vader en zijn moeder aan elkaar gekomen zijn? En zeker, Salomo zal ook geweten hebben van de boetvaardigheid van zijn vader. En de bekering die hij zocht van zijn daden, van het kwade. En hij zal ervan gehoord hebben, ik denk ook van David zelf, dat er overvloeiende genade is tot en met voor de grootste van de zondaren. Maar toch valt dit getuigenis op, broeders. En het laat zien hoezeer Salomo ook het gebod verstaat. Ook het vijfde. Ik zeg het maar met de catechismus. En daarom zijn vader alle eer, liefde en trouw bewijst. Het negende gebod verstaat hij trouwens ook. Om reden waarvan hij de eer en het goede gerucht van zijn naaste verspreidt. Maar ja, we hoorden al dat Salomo wijs was, vooraf. Na en naast dat vallen de woorden op van Salomo over zichzelf. En die woorden, broeders, die maken inzichtelijk waarom hij nu van de Heere dat luisterende hart begeert. Nu dan, Heere mijn God, zegt hij, bidt hij, smeekt hij, beleidt hij, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David en ik ben een klein jongeling. En ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Wat een afhankelijkheid. Dat is allemaal van de Heer. Nee, dit zijn maar niet holle woorden en lege frazen. Ook dat tweede niet. Ik ben maar een klein jongeling en ik weet niet uit te gaan en ik weet niet in te gaan. Is die man wijs, hè? Als je dat beseft, als je dat beleidt, als je dat beleeft, als je dat zegt, zeg ik, ja, dat is één. Zeggen, ik ben een klein jongeling en ik weet niet uit te gaan en niet in te gaan. Maar daarmee voor God te staan is nog wat anders. Zoals Salomo. Dit zijn geen ootmoedige woorden, denk ik toch. Dit zijn geen ootmoedige woorden die uit min of meer de beleefdheid zijn gezegd. Zoals je ze wel eens hoort als een mens een ambt ontvangt. Begrijpt u me goed? Ik bedoel geenszins de waarachtigheid van die woorden die dan gezegd worden in twijfel te trekken. Maar u begrijpt me wel als ik zeg dat je soms daar achteraf wel eens zo je vragen bij hebt. En je denkt terug aan die dienst waarin de onderherder nadrukkelijk verklaarde van zichzelf onbekwaam te zijn en een dwaas en zwak mens te zijn, in alles zo afhankelijk. Maar nadien bleek daar ook weer niet alles van. Salomo, die grote koning. Morgen komen we die koningin nog tegen die bijna flauwte krijgt als ze zijn grootheid ziet. De koningin van Sheba. Maar die grote koning staat als een kleine jongen voor God. Ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Klein en onbekwaam. En broeders, wat een zegen dat hij ermee voor de Heere staat. Salomo staat met die woorden geen goede sier voor de mensen te maken. Hij staat ermee voor God. Troost u dat niet ook niet iedere keer? Heere, wie ben ik nu? En wat kan ik nu? Geen voorname dominee, een hummel. Ik kan er niets van. En hoe moet dat dan met dit uw volk? Drukt u dat nooit? Wat kun je er te kwaad mee hebben, toch? Al die mensen, broeders. Die oude vandaag. De mensen, zoals dan gezegd wordt, in de kracht van hun leven. Die jongeren, die kinderen. Je ziet op de kerk. En voor zover je kan op de toekomst van de kerk. Als je dan maar alleen met God overblijft. Zoals Salomo. En alleen de Heere overhoudt, zoals hij hier. En dan vervolgens, wat zegt Salomo over de Heere? Hij noemt hem bij zijn hoogste naam, Heere. En hij zegt er in één adem achteraan, mijn God. En het valt vooral op dat hij in die woorden een en andermaal de weldadigheid van de Heere benoemt. De weldadigheid, dat valt tot twee keer toe, dat woord. In dat tekstvers. En die weldadigheid zou je kunnen zeggen, die is voor Salomo de rode draad door de regering van zijn vader. En nu door de regeerperiode die hij zelf mag ontvangen. David heeft de Heere zijn grote weldadigheid gedaan, staat er. Door hem die troon te geven. En te verwaardigen een onderkoning in Israël te zijn. En de Heere heeft hem die weldadigheid gehouden, horen we vervolgens, door Salomo op de troon te beschikken. En van die God verwacht Salomo het. Van hem is zijn heil. Van hem begeert hij dat horige, dat horende, dat verstandige, dat luisterende hart. Salomo wist natuurlijk, of natuurlijk, maar hij wist hoezeer hij dat nodig had, dat verstandige hart. Vergis u niet in wat er allemaal op deze koning afkomt en toekomt. Vergis u ook niet in de slangenkuil waarin hij zich weet. Waarmee hij te maken krijgt als mensen hem zijn macht zomaar zouden kunnen betwisten en hem als de gezalfde des Heren naar de kroon zouden kunnen steken. Salomo hoeft wat dat betreft alleen maar terug te denken aan de tijd die vooraf ging aan zijn zalving tot koning. U kent die geschiedenissen ongetwijfeld. Hoe Adonia, een halfbroer van Salomo, hoe die eigenmachtige greep naar de macht had gepleegd. Adonia was de man van de revolutie. Een man die makkelijk veel mensen meekreeg. Geboren leider. Man van statuur. We zouden in deze tijd zeggen een man met het nodige charisma. En die Adonia had een feestmaal georganiseerd bij gelegenheid waarvan hij zich dan tot koning van het volk zou laten kronen in plaats van zijn vader David. Die oude David, zo moeten we dan ook eerlijk bekennen, die veel te halfslachtig was geweest. En Adonia had het nota bene allemaal onder de neus van zijn oude vader kunnen organiseren. En het is dat Nathan, de profeet, samen met Bathsheba, het is dat Nathan ingrijpt, dat nipt voorkomen wordt, dat gebeurt en dat toch Salomo tot koning wordt gezalfd. Dat heeft die kleine jongeling allemaal al meegemaakt. En hij weet terdege dat als Adonia in zijn opzet geslaagd was, hij zijn halfbroer Salomo zonder al te veel scrupules uit de weg zou hebben geruimd. En dat alles, zoals gezegd, was nog maar het begin. Geef uw knecht een verstandig hart. Wat dat aangaat, tekent zich in de weg van deze gezalfde des Heren toch ook van meet af aan af de weg van de gezalfde des Heren. Zijn weg tot de troon was er ook heen. Van veel bedreiging en veel belegering, veel belagers. En de reden dat hij desondanks de troon beklom, opnieuw evenals Salomo, dat lag enkel in het hart van God. En daarover had de Heere al zo vroeg in het leven van deze koning duidelijkheid verschaft. Het is nogal wat, broeders. Als een ouderpaar denkt, hoe zullen we die jongen noemen? En ze komen tot de slotsom dat hij Salomo moet heten. Wat iets betekent in de trant van rijk aan vrede of rijk aan heil. In elk geval zit het woord vrede daarin. Het zegt toch wel wat als ouders tot de slotsom komen, hij moet Salomo heten. Maar dan stuurt de Heere Nathan weer, omdat de Heere het kind een andere naam toedicht. Nathan moet de pasgeboren Salomo de naam Jedidja geven. Dat betekent beminde des Heeren. 2 Samuel 12. En daar staat erbij, en dat moeten we goed vasthouden, want dat woord hebben we morgen nog heel hard nodig, kan ik u zeggen. Nathan moet Salomo de naam Jedidja geven, beminde des Heren. En dan staat erbij in 2 Samuel 12 vers 25, om des Heren wil. En die woorden hebben we morgen nog een keer gezegd, hard nodig. En wat dat dan weer betekent, dat hij een beminde des Heren is, dat staat 1 vers daarvoor al. Want 1 vers eerder noteert de schrijver van het Samuelboek: en de Heere had hem lief. Daarom was Salomo voorspoedig. Daarom was hij Gods koning. Wel, de wijsheid die hij van God begeerde heeft Salomo verkregen. Nog zoveel meer dan dat. Hij kreeg ook nog rijkdom. En ook nog meerdere macht. Maar dat was de toegift, de bonus. En bij die wijsheid denken we dan natuurlijk aan die wonderlijke rechtspraak van die twee vrouwen en dat ene kind. We denken dan ook aan dat opus magnum, de bouw van Gods huis. Die kleine jongeling, broeders, is zo'n man in wiens zwakheid Gods kracht volbracht wordt. Die man die hier als een bedelaar voor God staat. Ik weet niet in te gaan en ik weet niet uit te gaan, heren. Maar die te boek staat, en dan bedoel ik boek met een hoofdletter, als de meest wijze van het oosten. 1 Koningen 4 vanaf vers 29 lezen we: en de Heere en God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Esrahiet en Heman en Galkol en Darda en de zonen van Mahol, en zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak 3000 spreuken, Daartoe waren zijn liederen 1005. Hij sprak ook van de bomen van de cederboom af, die op de Libanon is tot op de hyssop, die aan de wand uitwast. Hij sprak ook van het vee en van het gevogelte en van de kruipende dieren en van de vissen. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen en van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. En de Heilige Geest heeft het behaagd om een deel van die wijze woorden ons toe te betrouwen. U begrijpt dan denk ik aan de boeken Spreuken, Prediker, Kohelet en Hooglied. Maar we hebben Salomo pas echt verstaan. Verstaan. Met een luisterend hart is dat. We hebben Salomo pas echt verstaan. Als wij voor God weten te belijden dat wij het niet weten. En dat we voor al die wijsheid op hem aangewezen zijn. Op hem. Op hem. In wie al de schatten van de kennis en van de wijsheid verborgen zijn. Inderdaad, meer dan Salomo is hier. Zingen wij van Psalm.